Nico de Bie van Test & Koop aan de lijn. Hallo.
Hallo.
Ik zal eventjes voor de luisteraars wat achtergrond geven. Het is zaken die ik gehoord had van kennissen en daarna eind vorig jaar zelf heb mogen ervaren. We kregen een factuur binnen van onze gasleverancier, Nuon om meer specifiek te zijn. De factuur tot eind juli was dat dan, vorig jaar. En dat, dan zeggen ze van, oké, u krijgt €64 terug over een aantal maanden, hè, op €300 die u betaald hebt. En u betaalde €100 voorschot, en dan staat er een hele kleine lettertjes van onder, cijfertjes van onder, van u zal, vanaf nu betaalt u €170 voorschot. Dus we betaalden 100, we betaalden te veel, en het voorschot stijgt met 70%. Hebben we gebeld naar Nuon, heel vriendelijke dames aan de lijn gekregen, maar die konden eigenlijk niet precies uitleggen waarom dat was. Ze hebben de prijzen stijgen, maar echt een verantwoording daarvoor geven, dat ging niet. Ondertussen heb ik dan maar mijn contract bij Nuon opgezegd, maar dat kan maar jaarlijks, hè, dus je kunt niet iedere maand dat opzeggen. En dan in januari, eind januari, krijg je dan opnieuw een factuur. En dan, dan kreeg ik op de €700 die ik betaald had, kreeg ik €300 terug. En daarna wordt dus het voorschot verminderd naar 140. En nu is de laatste factuur binnengekomen en normaal gezien had ik dus 140 moeten betalen en moet ik maar 26 betalen. Dus eigenlijk had ik weer €120 te veel voorschot gegeven. Hoe zit dat precies, Nico de Bie van Test & Koop, met die voorschotten? Hoe berekenen de firma's dat, de gasleveranciers?
De grote vraag, elke firma die berekent dat op zijn eigen manier. En zij houdt daarbij onder meer rekening met de weersvoorspellingen voor volgende winter. Zij krijgt die gegevens van het KNMI. Of het een koude winter of een warme winter zal worden. Zij kijkt ook naar de olieprijs, de prijs van een vat ruwe olie, omdat de gasprijzen volgen die tendens van de olieprijzen met een 6 maanden vertraging. En dan, dat steken zij in een formule, maar ze hebben allemaal een andere formule. En daar berekenen zij die voorschotten op. Het is zeer onduidelijk hoe dat ze dat doen. En als consument sta je daar een beetje machteloos tegenover. Je moet ze eigenlijk maar geloven op dat gebied.
Ja. Nu, ik had wel wat begrip voor hun argument, omdat ik kende de energiemarkt wel een beetje. Dus dat was in september, dus een aantal maanden na die $150 per vat piek van de olieprijs. En
nu
beneden de 60. Jan, mijn collega, zit nu beneden de 60, maar ondertussen is hij alweer gestegen naar 70. Dus, er was wel wat begrip ervoor, maar ja, ik had een stijging van misschien 10%, 20% verwacht, maar 70% à la limiet, zolang ze het maar kunnen verantwoorden. Maar dat deden ze dus niet, hè. En dat moeten ze dus niet, blijkbaar.
Er bestaat geen enkele regelgeving daarover. Het enige wat dat je kan doen is zelf vragen dat men je voorschot verhoogt of verlaagt, als je het zelf zo mondig bent. Om dat een beetje in het oog te houden, want er zijn ook andere verhalen, mensen die een brief kregen dat men het voorschot ging verlagen, die zeer gelukkig waren, en dan kregen ze een eindafrekening dat ze nog €900 moesten bijbetalen. En als ze dan contact opnamen met de leverancier van ja, waarom schrijf je me eerst om het voorschot te verlagen, had ik het geweten, dan had ik liever gewoon nog wat meer betaald, elke maand, want nu die verrassing van €900, die komt heel slecht uit. Mm-hmm. Dus je moet het eigenlijk een beetje zelf in het oog houden, want er bestaat geen regelgeving op dat vlak. Elke leverancier doet het op zijn manier en communiceert daar zeer weinig over hoe ze het juist doen.
Ja,
ik ben natuurlijk een volledige leek in deze, maar hebben wij niet zoiets als een KREG die dat eigenlijk reguleert en die leveranciers beheert? Of hoe ziet dat?
Je hebt de KREG en je hebt de VREG, en dan nog op Vlaams niveau, de KREG is op Belgisch niveau. Ja. Dus daar zijn zoveel regulatoren en toch blijft...
Toch is er geen regelgeving.
Zeer ontransparant, zeer moeilijk. Er is nog altijd geen ombudsman waar dat je terecht kan met je klachten, met zulke problemen.
Die bestaat
nog altijd niet. Ze hebben nu eindelijk een Nederlandstalige gevonden, maar die Nederlandstalige mag pas zijn werk beginnen als ze ook een Franstalige hebben gevonden.
Toen mij wel allemaal denken, gelijk de telecomrekeningen, dus de gsm, dat doet mij heel sterk aan denken.
Daar bestaat nog enigszins wetgeving die eigenlijk consumentvriendelijker is dan de energieregelgeving. Er is wel een gedragscode waarin dat de energieleveranciers een aantal dingen hebben afgesproken. Onder andere als je je contract verbreekt, dat men de schadevergoeding die je dan moet betalen beperkt. Maar er is meer transparantie in de telecomsector, omdat daar wettelijk staat ingeschreven bepaalde dingen als de tarieven verhogen, moet men je daarvan informeren. Dan heb je het recht om je overeenkomst kosteloos op te zeggen.
Ja.
Dat bestaat niet in de energie. energiesector.
Ja, kan mijn collega Jan nog verder bijtreden of informeren? Want ik heb de CREG toen gebeld en die zeiden van dat daar hebben we niks over te zeggen.
Ah, daar hebben we niks over te zeggen.
Nee.
In Europa dan? Er moet toch zoiets zijn als een Europese richtlijn of bestaat dat ook niet?
De Europa energie is toch voorstander van vrijmaking of liberalisering van de markten. Het is door hen dat we eigenlijk nu met de huidige situatie zitten in België. De sector is vrijgemaakt sinds 2003 in Vlaanderen, maar echt, de consument heeft daar nog niet van kunnen profiteren.
Want ondertussen blijven die monopolies eigenlijk de facto bestaan, hè? Electrabel, Suez.
Ze hadden gehoopt op Europa dat er een aantal grote spelers zouden ontstaan die dan tegen elkaar zouden concurreren. Ja. Maar wat zien we nu is eigenlijk de omgekeerde tendens, dat de Franse staat die nu Electrabel zo quasi het voor het zeggen heeft en ook nog eens bij SP Luminis, de grootste concurrent van Electrabel, daar zit ook de Franse staat achter. Ja. Ja, die gaan elkaar niet
een duvel aan doen. Nu onderzijn niet of zo?
Wacht Jan, want er zijn eigenlijk twee, om verder te gaan op je punt, hè, er is eigenlijk een onderscheid tussen de groothandelsmarkt en de kleinhandelsmarkt voor de consumenten. Hè. Waarover jullie het zo net hadden, was de groothandelsmarkt, die dus niet vrij is. Maar de kleinhandelsmarkt is dat in principe wel, hè? Of corrigeer mij als ik dat verkeerd heb.
De kleinhandelsmarkt, het is allemaal van waar kopen de leveranciers hun energie. En in België is de productie van elektriciteit en van gas in handen van een eigenlijk Electrabel. Dus een Nuon en al hun concurrenten moeten hun energie gaan kopen bij hun grote concurrent.
Ja. Nu,
concurrent bepaalt de prijs eigenlijk aan hoeveel verkoop ik mijn elektriciteit aan mijn concurrenten. En die moeten dan doorverkopen, natuurlijk met een winstmarge, dat is logisch. Maar het is eigenlijk omdat de productie van elektriciteit en de productie van aardgas in handen blijft van één of twee spelers maximum, dat er niet echt op de kleinhandelsmarkt sprake is van concurrentie. Je hebt zeer verschillende leveranciers waar dat de consument dan een contract mee kan sluiten, maar die leveranciers hanteren min of meer dezelfde prijzen omdat zij die prijs opgedrongen hebben gekregen.
Dat is ook te zien op de site van de CREG, geloof ik, die prijsvergelijking, en dat ligt inderdaad dicht bij één, hè?
Dat ligt allemaal dichtbij in, omdat iedereen eigenlijk zijn energie moet aankopen bij dezelfde speler, die dan ook nog eens een concurrent van.
Maar daarom waar het verschil dus wel zit, is eventueel in die voorschotten die je betaalt. Want dat was eigenlijk het punt dat ik het gevoel kreeg dat ik als bank gratis kredietleverancier functioneerde voor mijn gasmaatschappij. Want het gaat hier toch over een paar honderd euro's, een paar honderd euro's voorschiet met een paar miljoen gezinnen, dan spreekt men toch vlug over honderden miljoenen euro's die eigenlijk voorgeschoten worden. Hè?
Ja, maar die voorschotten, dat is eigenlijk, blijkbaar hebben ze daar een glazen bol, hè, bij die energieleveranciers, dat ze denken van hoe dat de volgende winter er gaat uitzien. En dat prefinancieren, dat klopt voor een stuk. Maar zoals ik daar net in een voorbeeld zei, sommige mensen hebben een brief gekregen dat hun voorschot verminderd werd, en dan opeens kregen ze een heindafrekening dat ze toch nog 900 euro moesten bijbetalen. Dus die hadden eigenlijk te weinig voorschotten betaald.
Ik
weet niet of het uiteindelijk het een het ander in evenwicht brengt, of dat er toch meer mensen prefinancieren dan onderfinancieren. Dat is alleen de energieleverancier die daar het antwoord op heeft, maar die zal dat niet geven, dat antwoord.
Nu, België, ik heb mij laten vertellen ooit dat België een van de duurste landen is in zaken zo'n nutsvoorzieningen.
Elektriciteit, hè?
Ja, elektriciteit. Dat heeft structurele redenen, heb ik mij ook laten vertellen. Door bijvoorbeeld lintbebouwing, door de bekabeling, door de leverancier zelf, dat het vrij moeilijk ligt. Hoe zit dat precies? Hebben jullie daar bij Tessan kopen wat structurele?
België is een duur land voor telecom, internetverbindingen, elektriciteit. Gas. Gas valt het nog mee, zitten we in de middenmoot wat Europa betreft, maar al die andere sectoren zitten we eigenlijk vrij duur. Nu, die excuses die we daar horen, kennen wij, maar uiteindelijk hebben wij dat wel allemaal gefinancierd, u en ik, de aanleg van de kabel of de aanleg van de telefoonlijn, vroeger waren het allemaal staatsbedrijven, hebben we dat allemaal zelf betaald via de belastingen. Dus dat argument gaat eigenlijk niet meer op. Wij hebben die kabels betaald, u en ik, door destijds belastingen te betalen, hebben wij ervoor gezorgd dat al die nutsvoorzieningen tot aan de voordeur kwamen van al de mensen. Dat is niet echt de kost die... Maar dat
en dat is al lang afgeschreven.
Dus, dat zij daar het slachtoffer van zijn.
Nu, de bottom line is dat we weinig speling hebben door gebrek aan concurrentie op de prijzen, de bottomline prijzen, omdat de groothandelsprijzen door monopolisten bepaald worden. Maar daarom om ons ontwerp over die voorschotten af te sluiten, als de mensen willen veranderen, als de mensen daar iets willen aan doen, wat kunnen ze dan doen? Moeten ze dan veranderen van leverancier?
Niet noodzakelijk. Zij kunnen altijd aan hun huidige leverancier vragen dat de voorschot wordt aangepast.
Uh-huh.
Maar dat is natuurlijk gevaarlijk.
Dat heb ik destijds gedaan.
Als je te weinig betaalt, krijg je achteraf de rekening gepresenteerd. Of als je te veel betaalt, krijg je terug. Dat is ook leuk. Je kan natuurlijk altijd van leverancier veranderen, maar dan als je dat doet, informeer je voorafgaandelijk wel van hoe dat die dan de voorschotten zal berekenen.
Ja. En dat, daar zult u geen antwoord op krijgen, want u zei zo net al dat die zeer ondoorzichtig zijn.
Voor een nieuwe potentiële klant geeft men al gemakkelijker iets meer informatie dan voor een...
Ik had dat misschien moeten doen, want ik ben dus naar een ander overgegaan en dat voorschot is nu €75. Dus van 170 naar 75 nu. Ik vermoed dat dat een beetje te laag is, maar bon. Die aan 170 had ik toch wel het gevoel dat ik bankier aan het spelen was. En ik heb gevraagd om dat aan te passen en Nuon wilde dat niet doen.
Nou, normaal gezien doen ze dat denk ik één keer per jaar gratis. In de toekomst zal het probleem zich ook minder stellen, want men spreekt van de invoering van een slimme meter. Een meter die dus continu het verbruik doorgeeft aan de leverancier, zodat men in het oog kan houden of dat je veel of weinig verbruikt. Daar zijn dan wel een aantal andere problemen aan verbonden aan de slimme meter.
Ja.
Maar dus in principe zou in de toekomst het probleem minder en minder zich moeten gaan stellen.
Ja, ik denk dat we daar zeker nog een keer op moeten terugkomen, want dat is ook wel, dat kadert ook in de problematiek van energiebesparing en zo, die meters. Dus... Maar we zouden nu moeten afsluiten. Jan, nog een laatste vraag?
Ja, gewoon een vraag. Wat gaat deze aankoop met dit dossiertje doen? Gaan jullie daar vruchtbaarheid nog verder aan geven?
Regelmatig publiceren wij onze energievergelijkingen. Deze maand nog hebben we gepubliceerd een internationale vergelijking met de tarieven. En we komen daar altijd, kloppen daarmee aan bij het parlement, worden parlementaire vragen gesteld aan de bevoegde ministers. En de ministers beloven wel altijd er iets aan te doen, maar uiteindelijk zien we vast dat er niet veel verandert. Dus wij blijven dit natuurlijk...
Dat is federaal?
Federaal,
als het over tarieven gaat, is het federaal. Dus wij blijven dat onder de aandacht brengen. Wij blijven de ministers daarmee lastigvallen, in de hoop dat er ooit toch niet iemand de moed heeft om de Don Quixote te gaan spelen.
Goed. Dank Nico de Bie voor uw toelichting.